Een vervolg op 2 Samuel 7 vinden wij overigens in Psalm 89, waarin David een lied geproduceerd heeft, geschreven heeft, een psalm. Kennelijk naar aanleiding van de beloften die God hem gedaan had met betrekking tot de continuering van zijn koningshuis. Het heet daar ook een verbond in Psalm 89. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Vers 5. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat is niet de statische situatie van het duizendjarig rijk, maar het is de dynamische situatie in de tijd daarnaartoe, van geslacht tot geslacht. Het ene geslacht gaat en het andere komt, en dus de ene koning gaat en de andere komt, en door de generaties heen, door de geslachten heen, zou die troon bevestigd worden. Dat die dingen uiteindelijk een definitieve vervulling hebben en voltooiing in de Messias, dat lijkt me een duidelijke zaak en daar wijst de psalm uiteraard ook op. Maar niettemin, het gaat erom dat het huis van David bestendig zou zijn vanaf de beloften die de Heer aan David gedaan had in 2 Samuel 7. Daar staan in de loop van de geschiedenis nog wat vraagtekens bij. En ik blader meteen maar even door naar Matteüs hoofdstuk 1. Dat begint, dat wil zeggen de eerste woorden van het Nieuwe Testament, want zo toont zich dat aan ons, op de bladzijde van de Bijbel. Daar staat het boek des geslachts, wat het ook wezen mogen, maar het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Een beetje koning bij zijn aantreden noemt zijn titels. Nou, ik zeg het verkeerd natuurlijk, maar worden zijn titels gedebiteerd om aan te geven het recht dat hij heeft. En in elk geval is er sprake van zo'n geslachtslijn de eeuwen door om aan te tonen zijn koninklijke rechten. In Engeland heet dat ook, dat is mijn koning by divine right. Op basis van goddelijke wetten betekent dat in de praktijk. Die term ken ik in het Nederlands niet, dus zal hier wel niet zo zijn. Maar daar heet het zo, by divine right. Daar heeft het volk zelf nauwelijks iets over te vertellen. En hier vinden we zoiets ook, want voordat ons de geschiedenis van de Heer Jezus beschreven wordt, vinden wij hier, nou ja, een geslachtsregister noemen wij het populair. Het is een misleidende term overigens, maar dat maar even terzijde. Maar we vinden een lijst die overigens niet begint bij Adam, want daarvoor zouden wij terecht moeten in Lucas 3, waar overigens de lijn achterstevoren verteld wordt, van Christus terug naar Adam, helemaal naar Adam. En hier vinden we een lijn, een geslachtslijn, die begint bij Abraham. Christus wordt ook genoemd de zoon van David in vers 1 en ook de zoon van Abraham. Dat is natuurlijk omdat aan die beiden uitdrukkelijk beloften gedaan zijn, zo sterk dat wij traditioneel spreken over het Davidisch verbond. Dat is dan 2 Samuel 7. En het andere is het Abrahamitisch verbond, ook genoemd het verbond der beloften. Maar ja, dat zijn ze allebei, hè. Het is in ieder geval een overeenkomst die gesloten is. En of het een belofte is, of het voorwaardelijk is of niet, heeft daar niks mee te maken. Het is een verbond. En Christus is degene die de vervulling brengt dus van de beloften aan David, want daar gaat het om, en de beloften aan Abraham. En beide komen samen in wat wij kennen als het Nieuwe Verbond, of in andere termen het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Verbond komt in de plaats van het Oude Verbond, maar is bovendien de vervulling van de beloften aan Abraham. Het Abrahamitisch Verbond dus. En dan staat er Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. Dat zijn de stammen van Israël dan uiteindelijk, hè? En Juda gewoont Fares en Zara bij Tamar. Maar het leuke is dat ze allebei genoemd worden. Dat is Peres en Zera, als wij het in het Oude Testament lezen. Maar via het Grieks wordt het Fares en Zara. De lijn gaat verder met Fares, Peres namelijk. Want daar stamt David vanaf. En deze lijn wordt voortgetrokken naar David. Maar ik vestig u dan toch maar de aandacht op dat op de zijlijn wel degelijk Zara, Zera, genoemd wordt. Die van dat handje met dat koordje eromheen, weet u nog? Die tak die in de ballingschap, althans in Ierland, terechtkwam. Een van de zonen van Zera heette trouwens Ethan. En de schrijver van Psalm 89, die psalm die we net onder ogen hadden, die heet Ethan. Het was een psalm over het koningshuis en van David en de beloften daaromtrent, geschreven door Ethan. Zoek je in de Bijbel Ethan op, dan kom je terecht bij Ethan, was een van de zonen van Zera. Was het diezelfde Ethan? Nou, historisch waarschijnlijk niet, maar voor alle andere doeleinden dus wel. De naam herinnert ons aan die andere tak uit Juda. Heb je dat nog? En ik zei maar hints, maar die ik vertel, meer niet, maar er zitten hele verhalen achter, hè? Ja. Maar hij wordt genoemd, er is dus iets mee, anders zou het niet vermeld worden. Juda gewoon Feres en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom en Esrom gewoon Aram. Dat zijn de namen die je in Rut 4, het eind van het boek Rut, ook inderdaad vindt. En Aram gewoon Abinadab en Abinadab gewoon Hesson en Hasson. Gewoon Salmon en Salmon gewoon Boas bij Rachab en Boas gewoon Obed bij Rut en Obed gewoon Jesai, maar het is hetzelfde als Isaï, maar dan via het Grieks. En Isi gewoon David, de koning. Hier wordt de term voor het eerst genoemd, de koning. En David, de koning, gewoon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. Uria had er ook nog iets mee te maken, maar het is rijk aan symboliek die achter de naam Uria zit, omdat die man op een of andere wijze, Uria, dat weet u toch, de buurman van David, met die vrouw, dus ze waren klein bij huis, dus had de badkuip op het dak staan, maar dat doet er nou niet toe. Zoiets weet ik veel, daar denk je wel eens over, nou, hoe dat, nou goed. Maar het wordt nog even genoemd, aardig, het is het Uria, dat is ongeveer hetzelfde als Aaron, dat wil zeggen hij staat voor licht. Eigenlijk als je het netjes vertaalt, Uria komt neer op het licht van Jehovah. Maar hij is een uitbeelding van het oude verbond. En de vrouw onder het oude verbond moest vrijgemaakt worden van het oude verbond om zich te verbinden met die man met een andere man onder een nieuw verbond. Men lezen Romeinen 7, want daar citeerde ik uit. Je kunt toch snel vertellen. Maar dat is de betekenis van die geschiedenis. Ja. Nou goed. Daaruit werd Salomo geboren en Salomo gewoon Roboam, dat is Rehabiam. Hè? En Rehabiam gewoon Abia en Ebia gewoon Aza en Aza gewoon Jozef en Jozef had gewoon Joram en Joram gewoon Ozias en Ozias gewoon Joatam en Joatam gewoon Agas en Agas gewoon Ezekias. Dat komt omdat ik er bijna elke dag lees dit, hè? Daarom kan ik dat zo snel zeggen. En Ezekias gewoon Manasse en Manasse gewoon Amon en Amon gewoon Josias en Josias gewoon Josia, gewoon Jechonias. En nu zitten we in de dagen van Jeremia al. Dit waren koningen dus uit het huis van David, hè? Josia, want in die dagen begon Jeremia zijn optreden. Dat duurde 40 jaar tot aan de val van Jeruzalem definitief. Maar in die tijd passeerden er een paar koningen. Josia was gewoon Jechonias en zijn broeders. En er staat er omtrent de Babylonische overvoering. Ik moet u zeggen dat ik hier drie namen mis. Maar ja, ze volgden elkaar ook nogal snel. Ja, sommige binnen drie maanden. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Daar mis je er een paar uit. En dan weet je dus meteen dat het hier niet maar een stamboom is, maar dat het gaat om erfgenamen van de troon. Achtereenvolgens. En je vindt die namen terug in de Oud-Testamentische geschiedenis. Ik zei al een paar meer, maar vooruit. Bij gelegenheid geldt ook het idee, uw naam zal uitgewist worden en niet meer gedacht worden. En ik denk dat het daarmee van doen heeft, maar meer wil ik daar nou niet over zeggen, omdat het details zijn. Dat erfrecht gaat in ieder geval door, is onomstreden. Tot op Josias, ook genoemd Gonia, of Jugonia, en zijn broeders, want die broeders werden achtereenvolgens koning. Omtrent de Babylonische overvoering, dat was dus de Babylonische ballingschap, en anderzijds de bezetting van Juda en de vernietiging van Juda, het tweestammenrijk, door de Babyloniërs, onder Nebukadnezar. Ingewikkeld verhaal, maar goed. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel, die wij kennen als Sealtiel, via het Hebreeuws van het Oude Testament. En Salatiel gewon Zorobabel, verwekt in Babel. Zerubabel heet hij in de Oud-Testamentische geschiedenis, via het Hebreeuws. Zerubabel gewon Abiud en Biud gewon Eliakim en Eliakim gewon Azor, maar die lui hadden allemaal geen troon. Zij waren nominaal erfgenaam van de troon van David in Jeruzalem. Maar zij liepen daar rond zonder troon en zonder kroon, zoals er in Europa nog een paar andere vorstenhuizen aan iets lagere wal geraakt zijn. Altijd nog redelijk hoog, maar goed. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil? Dat gebeurt wel. Er loopt nog ergens een koning van Roemenië rond, geloof ik. En er loopt nog ergens een koning van Griekenland rond. Maar ja, wie wil daar nou koning over wezen? Dus die hebben ze op tijd verjaagd. En ik geloof dat er ook nog een erfgenaam rondloopt van de Sjaar van Perzië. Is niet zo? Die Reza, noem maar op, er lopen er nog wat rond. En had je altijd nog die prinses, zo heette ze ook weer, van de laatste tsaar van Rusland. Is het waar? Ik kan die namen niet onthouden. Maar goed, maar die zijn er nou eenmaal, hè? En zo was die familie van David ook. En die lijn die komt dan uiteindelijk even verder. Loopt via Azor en dan gewoon Sadok. En Sadok gewoon Achim. Achim gewoon Eliud. En Eliud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef. Hé, die kennen we. Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. En een paar versen verder, in vers 20... verschijnt de man die met autoriteit spreekt, de engel. En die verschijnt aan Jozef in een droom, vers 20. En zegt, Jozef, gij zoon van David. Dat wil zeggen, de engel wist wie die Jozef was. De erfgenaam van de troon van David in Jeruzalem. Het hoofd van de koninklijke familie op dat moment. Ze waren alleen geen koningen, maar niettemin heet het dan toch een koninklijke familie. Hebben jullie die nog? Jazeker wel. Dat was een titel. Nou, wij hebben dat gemaakt tot een achternaam en dat is dan weer een titel. Halverwege ongeveer. Daar ga ik liever niet over praten nu, maar... Jezus, gij zoon van David... Dat is inclusief de adellijke titel. Er wordt door de romantisering en door misbruik van links en rechts een enkele bijbeltekst nogal neerbuigend gedaan over Jozef. Dat was maar een timmerman. Hij had net de ambachtsschool gehaald en hij moest hard werken om rond te komen. En toen had hij nog een meisje gevonden ook, Marietje. Ja, ik overdrijf wat, maar goed... Dat is retoriek, hè? En die twee, ja, en toen werd ze nog zwanger ook. En dan allemaal gedoe. En toen, ja, en dan verscheen daar ineens de engel aan hen beiden trouwens. En weet je, en zo kwam dat omlaaggevallen meisje gewoon uit het gewone volk. Werd toen ineens de moeder gods. En voorwerp voor aanbidding de volgende 2000 jaren... en dat soort dingen. En ze waren zo arm ook, want ze reed op een ezel in plaats van op een Mercedes. In een Mercedes. Ze waren zo, hè? Dat weet u toch, ze waren toch arm of niet dan? Dat hebben ze u toch verteld? Ik heb daar zo mijn vraagtekens bij. Omdat het niet bijbels is. Hè? Natuurlijk staat er van de Heer dat hij arm geworden is om ons rijk te maken. Maar hij werd arm omdat hij uit de hemel kwam. En zijn rijkdom zijn eer en glorie had opgegeven. Dat staat er ook zo. En of hij op aarde arm was. Nou, als hij al arm was, dan sinds de geboorte niet meer. Want toen kwam dat gezelschap van die magistraten. Zo de. Hè? Nee, niet magiërs. Magistraten, magoi. Magistraten. Hoogwaardigheidsbekleders van het grootste rijk van die dagen eigenlijk. Nou ja, na het Romeinse waarschijnlijk, dat van de Parthen. En die kwamen daar en die brachten goud, wierook en mirre enzovoort. Dat is toch een aardig mooi begin om je studiekosten te betalen, denk ik. Afgezien daarvan kennen wij nog een oud-oom van mijn part, een achterneef. Maar voor zover we weten, een oud-oom, en die was schat hemeltje rijk. Dus je kan niet zeggen dat het nou zo'n arme familie was. En het woord timmerman betekent ook maar gewoon dat hij huizen bouwde. En de mensen die huizen bouwen zijn over het algemeen toch niet armlastig. Zelfs niet in Nederland. En een bepaalde categorie daaruit, zelfs helemaal niet, mag vooruit maar weer. Dat is een koninklijke familie. Heb u dat? Ja, of het je wat kan schelen, zijn mensen, die zijn velen die het helemaal niks kan schelen, ook al hadden ze een troon ook nog. Maar in de Bijbel is het belangrijk, de drager van de belofte, op een of andere wijze. En Jozef wordt aangesproken met gij zonen Davids. En niet dit is Matthäus 1, maar in Lucas 1 staat die uitspraak. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hier staat hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hetgeen dan meer de verwijzing is naar zijn hoge priesterschap, naar de ordening van Melchizedek, dan naar zijn koningschap. Maar niettemin uit David. Ik heb net even geteld, ik heb hier een lijstje van pak een beet 30 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waarin de Heer Jezus zoon van David genoemd wordt. Zijn het toch meer dan je zou denken? Nee, wat meer genoemd wordt, meer dan 80 keer. Mijn 84 keer is zoon des mensen. En eigenlijk is dat een hogere titel omdat hij breder is. Zoon van Adam. En dus erfgenaam van een troon, niet maar over Juda, zelfs niet maar over Israël, maar over heel de wereld. Als hoofd niet maar van de koninklijke familie binnen Juda, maar als hoofd van de hele menselijke familie. Die is voor ons in de eerste plaats ook veel belangrijker, omdat die positie van de Heer Jezus Christus inhield dat hij gebruik kon maken van zijn recht tot lossing. Heb je die nog? Ik vertel het vaak, omdat ik het hoogst elementair vind. Hij was hoofd van de menselijke familie, de Goel. Daarmee ook niet alleen de losser, maar ook de bloedwreker. Maar in elk geval degene die in overeenstemming met de wet zijn hele familie kon en mocht vertegenwoordigen. In rechten, dat wil zeggen voor de rechtbank. En dat betekent dat hij ook de straf van de hele familie kon dragen, de schuld van de hele familie kon en mocht betalen. Dat is wat hij gedaan heeft in zijn eerste komst. Het is geen wonder dat je dan zo vaak die term leest, zoon des mensen. Die was toen ook belangrijker dan de titel zoon van David. En dat komt dan ook vele malen vaker voor. En hij kwam om te dienen. God te dienen, maar ook ons, de hele mensheid, die hij vertegenwoordigde. Heb je dat nog? Maar op grond van diezelfde positie is hij nog steeds, want hij leeft, is hij nog steeds de vertegenwoordiger van heel de mensheid. En dus heeft hij troonsrechten. En daarom is het wel aardig dat hij is voortgekomen uit David, denk je dan. Want dan kan hij tenminste met recht koning zijn over Israël. In overeenstemming met de beloften aan David. En daarom loopt die lijn van Adam via David. De lijn met betrekking tot troonsrechten. Bovendien, in zijn opstanding werd hij, leert de Bijbel, het beeld Gods. Kan het ook niet helpen. Ik weet dat het strijdig is met christelijke traditie, maar dat kan ik niet helpen. Daar sta ik ook niet voor christelijke traditie. Ik sta voor Bijbelse waarheid. De Bijbel leert dat hij in zijn opstanding werd tot beelddrager Gods. En om die reden verhoogd is tot aan de rechterhand Gods. Maar dat maakt hem tot de definitieve Adam. Naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En die zal de aarde onderwerpen en daarover heersen. Het is wat straks zojuist gezegd is in het gebed. Wij zien het niet, maar de Bijbel leert. Hij is uitermate verhoogd, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En ja, wij zien het niet, maar ja, dat maakt weinig uit. Het gaat toch gebeuren. Want het is wat God beloofd heeft. En hier vinden we een geslachtslijn. Dat wil zeggen een lijn van erfgenamen van die troon. En het maakt Christus tot vervuller van de beloften aan Abraham in de eerste plaats en van beloften aan David in de tweede plaats, chronologisch gezien. Er zit echter een moeilijkheid aan vast en die ga ik vandaag dan toch maar bespreken, want ik weet nooit wanneer ik het anders moet doen. Dat is deze. Je leest in de eerste plaats, het zijn 3 keer 14 geslachten. Dat staat erbij in vers 17, daar laat ik het bij. Dat klopt ook, dat ga ik u niet voorrekenen, want aan het eind van de dag heb ik daar geen tijd meer voor, gelukkig. Maar dat kan je uitrekenen. En dan is Jechonia de laatste van de middelste groep van 14. Jechonia's, tot aan de ballingschap. Hebben jullie die? Vers 11, Jozua's gewoon Jechonia's en zijn broeders. Want er waren nog een paar broers van Jechonia's die ook nog op de troon zaten, al was het maar kort. En zijn omtrent de Babylonische overvoering. Jechonia's, bijgenaamd Gonia. En daarna staat er, na de Babylonische overvoering, gewoon Jechonia's Salatiel. De aardigheid is dat wij nog een geslachtsregister hebben. Dat is in Lucas hoofdstuk 3. Dat is voordat de Heer Jezus aan zijn openbare optreden begint. Maar u begrijpt, dit is een plechtige introductie van deze edelman uit het huis van David en eigenlijk uit het huis van Adam. En dus wordt zijn geslachtsrekening inderdaad teruggevoerd tot op Adam. Dat is in Lucas 3 vanaf vers 23. Waar die begint met... Hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen, zijnde alzo men meende de zoon van Jozef en zo verder. Dan moet ik meteen zeggen dat dat alzo men meende, dat is een truc, dat is ook niet een echte eerlijke vertaling. Want nomizos, dat weet iedereen die een Grieks woordenboek bij zich heeft, nomizos komt van nomos en nomos betekent wet. En nomizos betekent dus wettig. De wettige zoon van Jozef. Heb u dat? Dat is ook wettig, want u werd geboren binnen het huwelijk van Jozef en Maria. Dat Jozef aan die bevalling geen aandeel had, dat weten u en ik ook. Maar zo is de wet nou eenmaal. Heb u dat? Tot vandaag, dat is zo. De wettige zoon van Jozef, komen we wel op terug. En daarna gaat het verder met zoon van Matten, zoon van Melchi. Ga ik dat niet helemaal voorlezen. Ik noem je alleen even onderweg dat er nog ergens een naam staat van Reza in vers 27. Die staat er abusievelijk, want Reza is geen naam, maar een titel. Waarom dat is, dat kan ik ook niet uitleggen. Reza komt van Ros en dat betekent hoofd. En net noemde ik al die zoon van die tsaar, of van die sja. Hetzelfde woord, Sja. Van die Sja van Perzië, die heet Reza. Maar dat is ook maar een titel. Hoofd betekent dat, hè? Eerste, het is een titel. Het betekent hetzelfde als prins. En met een beetje goede wil herken je het woord zelfs. Reza, prins. De eerste. Vorst mag ook, want dat betekent ook eerste. Maar dat, het is een titel van Zerubabel, voor zover wij weten. Dus die hoort niet in het rijtje thuis, dat is alleen voor de statistiek en de telling. Maar verder gaat het gewoon zo verder. En dan kom ik onderweg bij, even kijken waar ik kom. Even goed zoeken, want ik zoek de Gronias. Hier dus. Daar staat dat de zoon, dat Salatiel, vers 27, de zoon was van een Neri. Heb je dat? Einde van vers 27. Daar staat Salatiel, de zoon van Neri. En daarvoor staat Zerubabel, de zoon van Salatiel. Lees je hem dus van achter naar voor, dan krijg je, je hebt eerst Neri en dan krijg je Salatiel en dan krijg je Zerubabel en dan Reza dus niet, maar Johannes enzovoorts. Kortom, Salatiel, de zoon van Neri. Diezelfde man eet in Matthäus Sealtiel. Want er worden wat klinkers links en rechts ingeschoven, maar het is heus dezelfde naam. Maar die is niet de zoon van Neri, maar van Jechonias. En toch is het dezelfde, want de zoon heet weer Zerubabel. Heb je dat? Nou ja, dat staat er in elk geval. Zodat je nou zit met de vraag welk van de twee registers klopt niet. Is Sealtiel nou de zoon van Neri of van de Gronias? Nou, die is makkelijk. Want voor alle praktische doeleinden, alle officiële doeleinden moet ik zeggen, had Jechonias geen zonen. En als die ze al wel zou gehad hebben geworden, dan zou die er al geweest, zouden ze, ik denk dat ze er geweest zijn, maar ik kan u dat vandaag niet uitleggen. Maar voor zover hij ze had, kwamen ze niet in aanmerking voor de troon van David in Jeruzalem. Want dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Want dat staat al jaren in Jeremia 22. Die zoek ik dus even op. Ik heb nog een aardige voor u zometeen. Ja. Ik had u nog wat beloofd, dat komt vandaag voorbij. Ja. Jeremia 22. Want daar staat over Gonia, dat is Jechonias of Jechonia. Maar de naam van Jehovah wordt uit zijn naam geschrapt, dan heet hij dus gewoon Gonia. En over hem staat dan, en tamelijk theatraal, dus het wordt belangrijk, vers 29. O land, 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 hoor des Heren woord. Zo zegt de Heren, dubbele punt, dus wat nu volgt, het valt niet aan de tonnen. Zo zegt de Heren, schrijf dezezelfde man kinderloos. Of is het dan niet had, doet weinig ter zake. Schrijf deze man kinderloos, voor de administratie, geen zonen. Schrijf dezezelfde man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. En ik zal meteen een grote stap nemen, dat betekent dus dat de Messias niet van Jechonias kan afstammen. Nou ja, misschien wel, maar dan valt hij onder die vloek. Er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zitten op de troon Davids en dus heersende meer in Juda. Impliciet, het is de troon van David, het koningshuis van David, in Jeruzalem, in Juda. Judea had er eigenlijk moeten staan. Hè? Het is niet maar het volk, het is het land. Juda, Judea. Heb u dat? En u weet wat met Jechonias gebeurd is? Hij is afgevoerd naar Babel. En heeft daar jaren doorgebracht in de gevangenis. En op twee verschillende plaatsen in de Bijbel staat, eind van Jeremia staat, dat meen ik ook, staat dat hij bij gelegenheid uit het gevangenhuis gehaald is, en dat hij verhoogd is, en dat hij at aan het koningstafel, dat hij in ere hersteld is, en dat hij een van de hoogst gewaardeerde en geplaatste mannen was in het wereldrijk van die dagen. En als u mij vraagt, Ik heb zo mijn argumenten, maar die vertel ik vandaag niet. Heeft hij daar ook inderdaad zonen gehad? En die hebben inderdaad een troon gehad, maar niet in Juda. Maar ze stamden wel uit David en uit de koninklijke lijn. Dus die vallen ook nog in de categorie van continuering van het huis van David, maar dan onder de 10 stammen van Israël, waartoe de parten in hoge mate behoorden. En die maakten daar ook de dienst uit. En als u mij vraagt, het vervolg op het verhaal ligt ook in de verschijning van de magiërs, de magistraten, zei ik, die de Heer bezochten onder het motto, waar is de koning der Joden? Want dat maakte deel uit van hun koninklijke familie. Maar dat is een verhaal apart. Men leest het boek van Collins, dat hebben we toch wel bij ons. Men leest, ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen, men leest het boek van Collins, dat bespaart mij een heleboel werk. Ik ben die man heel erg dankbaar. Ja. Maar goed, over het onbekende Israël. Wat wij vinden namelijk, is dat deze Jechonias geen kinderen heeft, officieel niet, en dat hij dus ook niet op de troon in Jeruzalem opgevolgd, maar ook geen erfgename heeft, althans niet naar Bijbelse norm. En dat betekent dus dat die Salatiel inderdaad niet van Jechonias afstamt, hoewel je dat op grond van Matteüs 1 zou denken. Maar nee, die lijn loopt daar dood, maar er komt wel een erfgenaam. Dat is altijd zo, er moet een erfgenaam zijn. En die erfgenaam, die is Salatiel. En die kennen we omdat die ook genoemd wordt in Lucas 3. En hij is de zoon van Neri. En we volgen de lijn verder terug. En dan blijkt dat hij van David afstamt, inderdaad. Maar niet van Salomo. Want die naam vind je niet in Lucas 3. Maar van Nathan. Ik moet altijd zoeken welk vers dat dan precies is. He? Vers 31, waarvoor vriendelijke dank. De zoon van Melias, de zoon van Mainan, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Jesse, de zoon van Obed, de zoon van Boas. Dat kan je niet missen. Het is de bekende lijn. Van Boas, zoon van Salmon. Boas werkte Edom, of Obed, sorry. En van Obed komt Jesse, Izzi. En daarvan komt David. En daarvan komt Nathan. En die lijn, die loopt inderdaad naar Salatiel en Zerubabel en zo verder. En dat is de lijn die dus gevolgd wordt. De lijn van afstamming van de Heer Jezus loopt weliswaar over David, maar niet over Salomo, maar over zijn broer. Zijn jongere broer. Want de tak van Salomo wordt geacht hier in Jeruzalem uit te sterven. Dat eindigt met Jechonias. Heb je die? En daarna moet er een erfgenaam zijn die wordt gevonden in de andere tak van de familie. Daar is niks bijzonders aan, want in de Engelse troonsopvolging, dat is makkelijk omdat het zo'n lange lijn is, vind je dat enige malen. Ik ken ze niet uit de hoofd, maar op een gegeven moment heb je de Tudors en dat sterft uit. En dan krijg je de Stuarts, of was het andersom? En dan krijg je de Stuarts en daarna krijg je de, wat krijg je ook weer? Uiteindelijk het tegenwoordige Engelse koningshuis, dat is de familie van Hannover. Dat is een Duitse familie. Dat had u niet gedacht misschien, maar iemand moet het u vertellen. Dat is een Duitse familie uit Hannover, want de familie was weer eens uitgestorven. Dan moeten ze zoeken in een andere tak. En ja, toen hebben ze die van Hannover naar Engeland gehaald. En omdat het toch een beetje vreemd is om een Duitse naam te hebben voor een koninklijke familie in Engeland, hebben ze dus de naam Windsor overgenomen van een van hun kastelen. Want het is een plaatsnaam, Windsor. Maar het is de familie van Hannover. Ja, het is een paar keer overgegaan van de ene op de andere. En ik noem er zo 3, maar er zijn er nog een paar meer. Hoor. Het is vaker gebeurd, maar het is altijd een andere tak van de familie. Maar wel de familie in de lijn van erfopvolging. Ze hebben daar trouwens ook nog eens iemand als koning gehad uit het huis van Oranje. Jazeker, dat is familie, dat maakt niet uit. Kwam er voor een aanmerking, mede door een huwelijk met de Britse prinses Mary, was geloof ik. Hè? Wie? Nou ja, doe maar. Maar het gaat maar om het beginsel. Daar is niks mee mis. Dat blijft gewoon netjes in de familie. Maar het zijn verschillende takken. En soms loopt er een dood, heet dat, sterft uit. En dan gaat de erfenis over naar een andere tak. Wordt gezocht naar wie er aanspraak op kan maken. En wie de meeste rechten heeft dan. En zo gaat dat. En dat is in deze familie ook gebeurd. Heb je dat? En daarmee heb je weer het verschijnsel van de verwisseling van eerst geboorterecht. Er zijn twee lijnen, de een loopt dood en wat denken jullie dat er gebeurt? Gaat naar een ander over. En daarna nog even bij Jechonias blijvende. Hij was de laatste generatie op de troon in Jeruzalem, maar hij was niet de laatste koning. Want toen hij werd weggevoerd, werd hij opgevolgd door zijn oom, Matanja. En die wordt vervolgens genoemd Zedekia. En die heeft nog 11 jaar geregeerd onder Nebukadnezar, de koning der koningen, om zo te zeggen. Maar de lijn loopt de generaties door tot Jechonias en daarna houdt het op. En dan verspringt hij naar de andere tak van de familie. Maar ja, dat is met het koningshuis als zodanig ook gebeurd. Het was uit David bij Peres, maar op een gegeven moment versprong hij naar Zera. En van Jeruzalem naar Tara in Ierland. En daarna is hij nog eens een keer versprongen naar Schotland. En daarna een keer nog naar Engeland, 3 keer enzovoort. Maar het staat allemaal in de Bijbel dat dat gebeuren zou. Die 3 keer verspringen enzovoort. Heb je dat? Maar het gaat om rechten die daar zijn en die geclaimd kunnen worden. En uiteindelijk zal de Heer Jezus uiteraard deze rechten claimen. En dan moet ik er nog even wat over zeggen. Over die Jechonia enzovoorts. Namelijk, dan neem ik u even mee naar 1 Kronieken, hoofdstuk 3. 1 Kronieken, hoofdstuk 3. Aan het begin van de boek hebben we een uitgebreide inventaris van het volk en van geslachtsregisters van verschillende stammen enzovoorts. Dat is in deze eerste hoofdstukken nou eenmaal. Het is erg interessant overigens. Maar in 1 Kroniek 3 vinden wij in vers 15 die koning Josia, die je dus inderdaad in Matthäus 1 tegenkomt. En die had zonen. En daarvan staat, die waren deze, de eerstgeborene Johanan, de tweede Jojakim, de derde Zedekia, de vierde Salem. Ze zijn bijna allemaal nog een poosje koning geweest ook, die broeders. En dan staat er, vers 16, de zonen, want hier staat dan wel kinderen, maar er staat echt zonen. Dat maakt het wat lastig, maar de vertalers hebben toch een reden gehad om het nou maar eens met kind te vertalen. En dat komt omdat verderop in het vers wordt het woord alsnog met zoon vertaald, maar de vertalers geven aan dat het toch een verschil van betekenis is, wellicht misschien waarschijnlijk, nadrukkelijk. Hebben die? Goed, dan gaan we hem lezen. De zonen van Jojakim nu waren Jechonia, zijn zoon, Zedekia, zijn zoon. Heb je dat? Die klopt niet. Ja, hij klopt wel. Maar de tweede keer zoon achter Zedekia heeft in elk geval de betekenis van erfgenaam, namelijk opvolger. Waaruit je moet besluiten dat dat ook de betekenis is van het woord zoon achter Jechonia. Want Jojakim werd opgevolgd door Jechonia. En die stamde inderdaad van hem af, daar gaat het verder niet om. Maar Zedekia niet, want Zedekia was de oom van Jechonia. Ik heb het schriftplaatsen niet bij de hand. Ja, die heb ik wel, maar dan zoek ik maar weer wezenloos. Zoek het maar op in uw Bijbel. De naam Zedekia, kom je vanzelf bij. En hij maakte deszelfs oom, Matanja, koning in zijnzelfs plaats. En hij noemde hem Zedekia. Dat staat over Nebukadnezar dan. Hè? Jechonias werd meegenomen naar in de ballingschap in 598 voor onze jaartelling. En Hij werd opgevolgd, omdat er geen jongeren waren, geen nieuwe generatie, werd hij opgevolgd door zijn oom Zedekia. Maar in zo'n register heet hij zoon, omdat zoon altijd de betekenis heeft van opvolger. De zoon is de bouwer. Ja, ik ga nog naar vers 17. De zoon is de bouwer. En daarmee de opvolger. Als u een beetje Bijbelse encyclopedie hebt, een beetje, hè. Een beetje Bijbelse encyclopedie hebt, dan staat er bij het woord zoon dat het betekent bouwer. En dan staat er waarschijnlijk zelfs zonder haakjes, staat er zelfs achter bouwer van de familie. Dan wel bouwer van de familienaam. Dat ben ik serieus, dat kun je zo nakijken. Dat is ook wat het betekent. De voortzetter. Maar niet noodzakelijk van de familie. Het kan ook de voortzetter zijn, de bouwer van een traditie. Zoals de traditie van het bouwen van orgels. Dan ben je een zoon van Jubal, volgens Genesis. En als je meer zit in het grootmetaal, zal ik maar zeggen, een beetje een smid of zo, dan ben je voortzetter van de traditie van Tubal-Cain. Want die was de vader van alle smeden en Jubal was de vader van alle orgelmakers. Heb je dat? Dat had niks met familie te maken. Bovendien had je nog zogenaamde profetenzonen, maar dat waren niet de arme kindertjes van de voorgangers. Dat waren mensen die het ambt van profeet wilden leren. De zonen, de leerlingen namelijk. Waarbij de traditie van het ambt werd overgedragen. Dat is de betekenis van zoon in de eerste plaats. Dat het over die overdracht dikwijls in het algemeen en voor de hand liggend gebeurt, inderdaad via de voortplanting. Ja, dat is zo natuurlijk. De zoon wordt geacht een aardje naar zijn vaartje te hebben, want anders rijmt het niet, dus het moet wel. Hij heeft een aardje naar zijn vaartje. Hij heeft de genen meegekregen, dus hij komt als eerste in aanmerking. En als hij te veel op zijn moeder lijkt, wordt hij gepasseerd en er wordt een andere zoon aangewezen. Zo simpel zijn die dingen. Heb u dat? Ik kwam in mijn familie tegen. De oudste zoon werd predikant. Daar is niks tegen te zeggen, dat is een geweldig ambt. Hij werd predikant, dus toen moest de tweede zoon van ellende, die moest het familiebedrijf voortzetten in de lederhandel. Het leuke van het verhaal, het is niet leuk. Het aardige van het verhaal is dat zijn ouders overleden, zijn vrouw overleed, zijn kind overleed, zijn zusters overleden. En toen was hij boven de 40 en toen kon hij eindelijk doen wat hij eigenlijk van jongs af aan gewild had. Hij meldde zich voor de zending. Maar wat ik bedoel te zeggen maar, is dat er sprake is van erfrecht. En komt de een niet in aanmerking, dan komt de ander in aanmerking. Zo gaat het, dus soms wordt het van tevoren bepaald. In Rooms-Katholieke kring was het altijd zo dat bij voorkeur de oudste ging in het klooster. Toch? Met een monnik. En anders de dochter wel. En de volgende komt in aanmerking voor het voortzetten van het familiebedrijf, indien mogelijk. En indien niet, ja dan niet. Maar dat is de gang van zaken. Nou, dan lees ik verder. Want Jechonias had dus geen kinderen, laat staan op de troon. En dus werd hij opgevolgd door Zedekia, die zijn zoon heet, maar biologisch zijn oom was. En dat staat ook in de Bijbel. En dat is niet een tegenstrijdigheid. Je moet gewoon leren wat het woord zoon betekent. En als je dat weet, heb je geen probleem. En de vertalers hebben dat contrast dus ingebracht in het vers. De kinderen van Jojakim nu waren Jechonia zijn zoon en Zedekia zijn zoon. Ik heb hier trouwens een opmerking uit een commentaar heb ik overgenomen, maar het is in het Engels, dus ik ga me er niet aan wagen. Maar er staat dat blijkbaar die term zijn zoon de aanduiding is van de opvolging en niet van de voortplanting. Het is makkelijk genoeg, want het is te bewijzen. Maar in sommige gevallen ligt het niet zo voor de hand. Maar nou lees ik vervolgens vers 17. En de kinderen van Jechonia, daar staat ook zonen hoor, hetzelfde woord, de zonen van Jechonia, die immers kinderloos geschreven zou worden. Daar was staat, de zonen van Jechonia waren Asher. En dan, zijn zoon was Sealtiel. En het hele punt is, zijn zoon was Sealtiel, betekent hier niet, hij stamde van Jechonia af of hij was door Jechonia verwekt. Sealtiel volgde Jechonia op in het erfrecht op de troon van David. Maar hij was uit een hele andere tak van de familie, namelijk uit Nathan. Hebt u die? Nou ja, daarna volgen er nog wat namen waaruit men volgt dat Jechonia dus wel degelijk zoon had. En of die omgekomen zijn, of weet je veel, dat weten we niet. En of ze, ja, sommigen wel, maar dat weten we niet volledig. Er blijft altijd die vraag van waar zijn die lui dan gebleven? Want de staat schrijft die man kinderloos. Maar het punt is gewoon dat hier bij Jechonia's die lijn ophoudt en dat van Gods wegen die lijn voor dood verklaard wordt en voor zover er erfgenamen zijn. Ja, die zijn er wel, maar die zijn uit een andere tak en die zijn niet uit Salomo, maar uit Nathan. En nou weer de andere kant van het verhaal. Wij zeggen, ja, maar er zijn helemaal geen mensen meer met troonsrechten uit David. En er was geen troon uit David. En mijn commentaar nu vandaag is, jawel, maar uit een andere tak. Namelijk niet uit de tak van Peres, van David, maar uit de tak van Zera. En dat was niet in Jeruzalem, maar bekend uit Ierland. Nou, daar gaat hij. Ierland, ja. Nou ja, dat heette toch Iberia. En Iberia, dat betekent toch gewoon Hebreeën? Een Iberiër is een Hebreeër. Schrijf Iberiër maar op in het Hebreeuws. Dan staat er gewoon een Hebreeër. Dat is de naam namelijk. En die naam is niet voor niks. Maar dat is de andere tak van de familie. En dat is waar het om gaat. Hè? Terwijl de wereld kijkt naar die ene lijn en zegt, er komt niks van terecht, van Gods beloften en Gods handelen. Waar is nou die God? Doet God gewoon zijn werk. En het is in ieder geval de bedoeling dat wij die geloven ingeleid worden in dat werk en dat we die dingen weten en zien. Tragiek is echter dat gelovigen de neiging gehad hebben om die dingen weg te redeneren. En te zeggen, nou ja, het zal wel anders zitten of we zullen het wel niet begrijpen of dit een geheimen is of een verborgenheid. En Gods wegen zijn ondergrondelijk en wij weten het niet. Ja, dan ben je meteen je God kwijt ook. Toch? Maar iemand die eerlijk is en zijn Bijbel leest, en niet alleen maar Johannes 3, vers 16, maar nog een paar andere schriftplaatsen en liest Bijbelboeken, die komt vanzelf bij die vragen. God heeft beloofd en wat is er van terechtgekomen? En dan studeer je verder in je Bijbel en dan vind je dat. En dan vind je dat er inderdaad sprake is van een doorgaande lijn. Heel de mensheid door, van Adam tot in onze dagen, die inderdaad vervulling is van wat God beloofd heeft. Ja, ondanks de mens, want er is niemand die het verdiend heeft. Het is altijd bij de gratie Gods, anders zou de hele wereld niet eens bestaan. En dat koningschap dus ook niet. Maar wat de essentie is van wat wij vandaag bespreken, is dat die Jezus van Nazareth, ik zeg hem met opzet, wat redelijk, een beetje oneerbiedig eigenlijk, maar dat die Jezus van Nazareth maar niet zomaar was de zoon van de timmerman uit Nazareth, uit de lagere klasse van de samenleving, die ineens dacht van, hé, er moet hier wat gebeuren. En hij werd een bevlogen, charismatische figuur die wat volgelingen verzamelde en daarna de overheid tegen zich in het harnas joeg en heel de godsdienstige en ook politieke wereld overigens. En had hij het nou maar verstandiger aangepakt, dan zouden ze hem wel niet gekruist hebben. Tragisch verloop van een leven van iemand die rechtlijnig is en rechtlijnig denkt, maar daar kom je nou helemaal niet ver mee in de wereld. Jammer dan. En als wij dan zeggen, maar hij is toch opgestaan, dan roept er een of andere christelijke voorganger of professor of theoloog, ja, maar dat moet je niet letterlijk nemen. En dan denk ik weer, nee, zo redeneer je alles weg. Je moet het niet letterlijk nemen. Maar hoe dan wel, vertellen ze je ook niet. Maar het punt is, de Bijbel is letterlijk en het is geschiedenis. Dat het ook overdrachtelijk is en dat er een betekenis heeft en dat al die gebeurtenissen die ons verteld worden inderdaad een betekenis hebben. Dat wil zeggen, uitdrukking zijn van hogere geestelijke waarheden. Ja, dat is ook zo, ja. Maar zoals mijn moeder zei dat, geloof ik. Die zei dan, ik had een grootvader, u hebt ook een grootvader. Ik had er twee trouwens. En één daarvan, die heeft er wat lang over gedaan om echt tot geloof te komen. En die was wel christelijk, maar dat heette vrijzinnig in die dagen. Dus net als elke christen vandaag, hè. Maar toen heette dat vrijzinnig. Dat was de lichte hap, zou ik maar zeggen. Maar dan toch enigszins academisch. En die zei dan, ja, maar dat kun je ook overdrachtelijk zien. En mijn moeder zei toen tegen hem, ja, maar een appel valt niet ver van de boom. Dat moet je natuurlijk overdrachtelijk zien. Maar het heeft echt alleen maar betekenis omdat het letterlijk waar is. Die heb ik altijd onthouden. Als appels niet bestonden en geen appelbomen, dan kan je het hele verhaal niet vertellen. En dus, het is eerst letterlijk waar. En dat geldt ook voor Abraham, had twee zonen, twee vrouwen, twee zonen. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, staat er dan in Galaten 4. Dat betekent dat voor de gelegenheid wordt het overdrachtelijk genomen, maar dat kan alleen maar omdat het eerst letterlijk waar is. En hetzelfde verhaal wordt verteld in Romeinen 9 over Abraham met zijn twee zonen. En daar wordt het verteld omdat het letterlijk waar is, alleen maar. En niet eens om de overdrachtelijke betekenis. Het is beide waar. En waar het om gaat is dat wij hebben een heerlijke koning en Christus is inderdaad gezeten aan de rechterhand Gods. En hij is de King of Kings, zoals die film heette, de koning der koningen. Ja, maar dat berust gewoon ook op een aardse lijn en het heeft van doen met erfrecht, dat is zo bepaald. Hem komen die rechten toe. Heb je dat nog? En naar die Fransen moet je niet luisteren. Die van egalité en fraternité en liber, daar komt allemaal niks van terecht. Helemaal niet. Je moet iemand hebben die gezag uitoefent, die de beslissingen neemt. Of zoals ik in een stukje geschreven heb ter inleiding van deze dag. Een koning die linten doorknipt. Ja, ik neem het ook maar overdrachtelijk. Hij zou knopen moeten kunnen doorhakken. Dat heb ik geleerd van Alex. U weet toch wie die knopen doorraakte, ook alweer? Waar de uitdrukking vandaan komt. Knopen door, weet u niet? Dat was Alexander, zonder Willem. Zonder Maxima ook trouwens. Maar goed, dat was Alexander de Grote. Jammer, die titel is al vergeven. Alexander de Grote. Die ging van huis, is ook nooit meer teruggekomen trouwens. Hij ging van huis om de hele wereld te veroveren en de Griekse cultuur te brengen over de hele wereld. Wat hem goed gelukt is overigens. Hij ging van huis en kwam langs het orakel van Delphi. Nou ja, goed. En hij kwam bij die knoop daar en het idee was wie die knoop kan ontwarren, die wordt koning over de wereld. Ik zeg het maar eenvoudig snel, hè. Die zal gewoon het hoofd staan van een groot rijk. En volgens de verhalen, Alexander die rukte zijn zwaard uit de schede en hakte de knoop door. Zo, die knoop was ontward. En daar komt de term vandaan, knopen doorraken. Dan ben je eraf. En wat wij over hebben vandaag is lint doorknippen. Linten, we hebben minikammer lint niet veel. Maar goed, linten, lintjes en zo, lint doorknippen. Waar wij behoefte aan hebben is dat mensen die knopen doorhakken, maar dat is verboden. Dus bovendien niet wetenschappelijk, geen intellectuele uitdaging. Dus dan moeten knopen ontward worden. In de praktijk worden het alleen maar dikkere knopen, nog dikkere knopen, zodat we steeds meer behoefte hebben aan iemand die knopen komt doorhakken. En binnenkort komt er iemand die knopen komt doorhakken. Dat is de overste van de macht der lucht, de god deze eeuw, zeg maar de duivel. Heb u dat nog? De aardigheid is dat dan het zaakje zo in de knoop raakt, omdat egalité en fraternité niet kan zonder God en zonder heerschappij van de genade. Dat is het verhaal. En dus loopt het dan helemaal in het 100. Zeg maar in het 1000 misschien wel, hè? Daar loopt het ook in, maar dat komt omdat daarna de Heer komt en die hakt definitief die knoop door. En dat wordt net zo laconiek verteld als ik het nu vertel. Misschien nog wel laconieker in de Statenvertaling van Psalm 2. Wat gaan die volkeren toch tekeer? In opstand tegen God en zijn gezalfde, zijn koning dus, zijn Messias. Dat woord staat er, Messias. Psalm 2. Ze gaan tekeer, laat ons hun touwen van ons werpen. Alle gezag terzijde stellen. Alles gelijk, iedereen gelijk, geen autoriteit meer, enzovoort. En dan staat er, die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. En die zegt, ik toch. Ik vind het zo'n mooi woord. Ik toch. In het Gronings is dat ja. Hè? Ik ja. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Er is niks meer aan te doen. Het is al gebeurd. En ik heb mijn beloften gedaan, gegeven. En het is alleen een kwestie van tijd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting, enzovoort. God heeft zijn koning aangesteld, want het gebeurt van bovenaf. Heb u dat nog? Weet je hoe het komt dat wij aan die inhuldiging vastzitten en wij geen kroning kennen? Er was niemand die vindt die een positie kon innemen hoger dan de koning. Dus wie zou hem kunnen kronen? Dan maar niet. En dus wordt het bij de gratie Gods. En in Brittannië hebben ze het als volgt. Daar hebben ze de vertegenwoordiger van de kerk, de aartsbisschop van Canterbury. Want ze erkennen daar nog dat de macht van God hoger is dan aardse politieke macht. Dat vind je natuurlijk ook van ouds in het feit dat Europese vorsten en zeker de keizer in de tijd, hè, dat die gekroond werden door de paus. Maar ja, paus is ook maar een omhoog gevallen monnik, denk ik wel eens. Bij gebrek aan gewicht noemt men dat, hè. Maar, want ik wil er vooral niet met respect over spreken. Maar de grondgedachte is natuurlijk waar. Macht komt van boven. In de Bijbel is dat zo. Heb u dat? En God heeft zijn gezalde zijn zoon aangesteld. Dat wil zeggen, hij heeft hem aangesteld tot zoon. Gij zijt mijn zoon vandaag gegenereerd, geworden, betekent het eigenlijk ook maar gewoon hoor. Vandaag aangesteld, dat was in de dag van de opstanding van Christus. En God heeft hem gekroond. Dat hoeven wij niet te doen. En als we toch zingen, kroont hem met gouden kroon, dan betekent het gewoon dat we hem als de gekroonde aanvaarden. Heb u dat nog? Want hij is niet van ons afhankelijk, hij is van bovenaf aangesteld. En dat is het ideaal, zo hoort het ook. Die macht komt van boven. En God heeft hem aangesteld en lacht de wereld uit. Dus ik heb het al gedaan, het is al gebeurd. En in gedachten ben ik bij David, die op zijn sterfbed dan toch triomfantelijk zegt, vandaag heb ik Salomo tot koning gemaakt over Israël en Juda. Dat waren er toen kennelijk ook al twee. Maar goed. Heb je dat nog? Toen zou er ook die Adonia zo, die dacht dat hij in aanmerking kwam. Die had zijn verschijning mee als Adonis. Maar goed. En toen werd Batsheba wakker. Die zegt, hey, David hadden we niet. Wat... Oh ja, zegt David. En even gauw. Hij zegt, roep die ezel of wat het maar was. Hij roept de priester en gauw even. En er was helemaal geen plechtige bijeenkomst. Dat had Adonia geregeld. Maar voordat dat geregeld was, zei David, ik heb vandaag Salomo tot koning gemaakt over Israël en Juda. En Adonia viste achter het net. En natuurlijk is dat profetisch. Adonia staat weer voor die wetten, altijd. Hè? Die mooie jongen, net als Absalom, en net als Saul trouwens. Die mooie jongen, aantrekkelijk voor de mens, maar de mens moet het niet hebben. De bediening des doods, dat gaat niet goed. En God stelt zijn koning aan. En dat erfrecht, dat is niet uit de wereld. Dat geldt nog steeds. En zelfs tot vandaag is die troon bezet, want dat was de belofte. Maar neemt niet weg dat in de toekomst alsnog zal verschijnen degene die inderdaad met macht zal spreken. De engel. De Malach dus. Van mijn part de Melech. De koning die met autoriteit zal spreken op basis van het woord der waarheid, het woord van God. En die dat woord bij zich heeft en als wapen gebruikt, als tweesnijdend zwaard. We zijn er de dag ongeveer mee begonnen. Die koning, begrijp je wel, niet één die wij gekozen hebben. Wij hebben hem erkend. En als God is ingehuldigd in onze levens. Maar hij was het al. En zo ging het trouwens met onze koning ook. U weet, hij werd koning op het moment dat zijn moeder haar handtekening zette onder de akte van abdicatie. Automatisch, op grond van erfrecht, was hij toen koning. Het enige wat nog gedaan kon worden, is dat het volk bij elkaar komt, althans een volksvertegenwoordiging, en hem officieel als zodanig erkent. Veel respect hadden ze niet voor hem, zag ik. Hè? Nee, u weet wel, zonder stroopdas en met een jasje dat niet past, want die is ook niet dicht kon krijgen, die man. En vingers die ze niet omhoog weten te steken en onderuit gezakt. En, oh ja, en nog een paar anderen, die doen we helemaal niet aan mee. Maar ja, het is een beetje triest allemaal. Hè? Maar ja, zo werkt het. Wij denken dat het zo moet. Het is grote armoede en het moet nog niet zo. En het gaat ook niet zo, want wij gaan ermee naar de knoppen. Hè? U weet wat een knop is? Filistijn, ja. Ja, nee, dat is zo, dat meen ik echt. Ik denk dat de Bijbel ons dat ook zo leert. En waar het op neerkomt, is dat wij nodig hebben gezag boven ons. Gezag dat wij niet zelf verkiezen of aanwijzen, maar gezag dat vanuit een verleden en uit een lange traditie boven ons gesteld is. Zo hoort het. Dat er hier op aarde van alles mis is en dat van alle kanten misbruik gemaakt wordt van die dingen, dat is waar. Maar ze te willen veranderen heeft geen enkele zin. Als je geen centraal bestuur hebt, kun je niet een volk, een land, een mensheid of wat het maar is, inderdaad besturen. Iemand moet de knopen doorhaken. En God heeft de knopen doorgehakt en heeft gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand. Dat is de allerhoogste troon die er is. God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En er staat bij dat het is opdat ooit dan een keer alle knie zich voor hem zal buigen. En dat gaat gebeuren. En ik moet u zeggen, als die koning zijn koninkrijk openbaart, gaat dat met geweld gepaard. Met een ijzeren scepter en een tweesnijdend zwaard. Dat is wat je in de profetieën kunt lezen en wat in Openbaring spreekwoordelijk beschreven wordt. In de Apocalypse. Maar niettemin, je kunt geen betere koning hebben. En de oproep altijd is, ook vandaag, om je te onderwerpen aan dat gezag. Van Gods wegen ingesteld. En het kan, hè. Niet zolang we in deze wereld zijn, want die wordt tot op heden bestuurd door de God deze eeuw. Door de duivel. Maar de oproep is om daaruit te komen en ons te melden bij die koning. Van Gods wegen aangesteld. Dat is buiten de legerplaats. Dat is in de woestijn. Dat is in Adullam. En het is maar een handjevol verhoudingsgewijs. Een man of 400 was het bij David. Maar niettemin, dat is die koning. Van Gods wegen gezalfd. En zijn tijd komt nog. En voor ons geldt, voor ons die hem volgen, hem als koning in deze positie aanvaard hebben, geldt precies hetzelfde. Onze tijd komt ook nog. En daarmee zijn we niet aan het eind van het verhaal. Lang niet, maar wel aan het eind van de dag. Maar ik hoop dat dit u bijblijft, hè. De Heer Jezus, de koning der koningen, niet maar omdat hij de zoon van God is en de hemel in de hemel woont en dat soort dingen, maar juist in het bijzonder omdat hij de mens is naar Gods beeld en gelijkenis. Omdat hij van geboorte de rechthebbende is op de troon over heel de schepping en het volgt de generaties de Bijbel door. Het is wat ingewikkeld, maar het is het erfrecht altijd. Maar niettemin, alle lijnen in de Bijbel, ook deze, komen uit bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Van wie dan ook gezegd wordt dat zoveel beloften Gods als er zijn, ze zijn in hem, ja, en ze zijn in hem. Amen. En eenmaal zal die koning in heerlijkheid verschijnen. En ik moet u zeggen, dan hebben die aardse koningen sowieso niks meer te vertellen. Dus die kant gaat het natuurlijk toch op. Maar de enige hoop voor de wereld is altijd slechts deze geweest. Onderwerping aan God en zijn Messias. Met dank aan Psalm 2 voor deze woorden. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken dat wij mogen staan inderdaad in de vrijheid, maar daar inderdaad staan onder uw gezag. En bij uw troon der genade, door de wereld weliswaar miskend en verworpen, maar niettemin door u ingesteld reeds zo lang geleden. En wij danken u dat we mogen komen tot die koning der gerechtigheid en deze koning des vredes die wij kennen als die hoge priester en middelaar en borg van het nieuwe verband. Maar ook danken we u dat we mogen uitzien naar die dagen waarin wij daadwerkelijk zullen zien dat aan u alle dingen onderworpen zijn. Dat we zullen zien wie op de troon zit en dat u zult openbaren in heerlijkheid aan deze wereld en dat wij in die heerlijkheid daadwerkelijk mogen delen. Omdat wij reeds nu, terwijl de wereld nog in duisternis is, mochten komen tot uw licht en gehoor geven aan uw oproep om tot u te komen, onze lasten van ons af te werpen en te komen tot u, opdat we de rest van onze dagen u zouden dienen in tijd en eeuwigheid. We danken u daarom voor die koning der koningen en heer der heren. En we danken u dat we mogen beseffen dat de prediking van het evangelie tot redding van zondaren gebaseerd is op de uiterste verhoging van Jezus Christus, onze heiland en zaligmaker, die bij machte is om ons te verlossen van dat rijk der duisternis, van de heerschappij van zonde en wet en dood, en ons te maken tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Wij danken u dan voor die zalige toekomst en de hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En we bevelen ons bij u aan, bij het woord uw genade, en vragen u, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.